Even kijken in Handelingen 2. Dan ga ik één vers lezen om mee te beginnen. Handelingen 2, vers 1. En daar lezen we: en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eendrachtiglijk bijeen. Er staat: als het Pinksterfeest vervuld werd, als het tot volheid gekomen is. Wat betekent Pinksteren? Heel eenvoudig. 5 × 10 of 50. Makkelijk te onthouden, hè? 50. 50 wat? 50 dagen na Pasen hebben we Pinksteren. Dat zijn jaren zo, hè? Ongeveer 6000 jaar geleden, toen heeft God, die is begonnen met het scheppen van de hemel en de aarde. En alles wat erin is. En een poosje terug heb ik er ook wat van gezegd, aangaande een kalender in je leven. De hand van God in de kalender van je leven. En we zien ook hierin een kalender. God die heeft geschapen. Als je nou een kalender bekijkt, dan zie je dat hele jaar door erin. Maar dan ga je hem ook van lieverlee opvullen. Dan vul je niet de eerste dag helemaal op. Van lieverlee zie je dat die opgevuld was. Maar je hebt wel de kalender voor je. Zo zit die in elkaar. Als we naar Canada gaan, dan brengen we vaak kalenders mee. En die zijn dan al helemaal klaar. Alleen, je gaat er iedere keer wat invullen. En zo is ook dat gedeelte van God. In Gods schepping heeft hij een kalender. En van lieverlee zien we meer ingevuld. Wanneer we dus lezen dat Pinkster hier, de dag van het Pinksterfeest, is vervuld, is dat niet iets dat ineens kwam, of om een of andere reden die de mens bedacht had, dat het daarom kwam, maar het zat gewoon in de kalender van God. Heel eenvoudig. En toen werd het vervuld, tot volheid gebracht, dus hij is ten volle gekomen. Zo, er was al iets van. Begrijp je? Dus daarom gaan we nog even terug naar het boek en het hoofdstuk waar je vindt dat die kalender staat. Dat is in Leviticus 23. En dan zien we, we hebben wel eens eerder gehad over de feesten. En dan gaan we niet over alle feesten hebben vanmorgen natuurlijk. Maar je ziet wel die feesten die wijzen uit een kalender. Die feesten die komen in volgorde, bladzij 154 als je dezelfde Bijbel hebt gezien. En dat hebben sommigen van jullie. 154. Daar heb je de 7 feesten. Er zijn 3 feesten waarbij het volk altijd op moest gaan. Maar er zijn 7 feesten in het geheel. De eerste is Pasen. En nu moet je even nadenken, want als je tot Pinksteren komt, dan zijn er wel allerlei ideeën. Maar wat is het werkelijk? Waar gaat het werkelijk om? Dat is toch het belangrijkste. Dan zie je dat je eerst Pasen krijgt. Je kan bijvoorbeeld nooit geen Pinksteren hebben zonder Pasen. Nou, dat is nogal duidelijk, zou je zeggen. Maar tegelijkertijd, waarom niet? Omdat eerst moet het lam geslacht worden. En anders kan er geen Pinksteren zijn. Er kan natuurlijk nooit een Pinksteren zijn zonder dat er een Pasen is. Dat is het eerste feest. En we zien dat het Lam van God heeft de zonde de wereld weggenomen. Dat is nummer 1. En dan nummer 2, dan krijg je het feest van ongezuurde broden. Dat dus in het eerste, als je Leviticus bekijkt, het 23e hoofdstuk, dan zie je in de eerste 3 versen, dan gaat het over een Sabbat. Waar spreekt de Sabbat altijd van? Rust. Rust. Er zijn dingen die je uit kunt vinden in een rust die je niet op een andere tijd uit kunt vinden. Dus het eerste belangrijkste in je leven is rust. God schiep en hij rustte. Dat is een van de eerste dingen die we mogen leren van God. Is dat we mogen rust hebben. De Heer Jezus zegt dat ook. Komt tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Het gaat dus voornamelijk om beginnen met die rust. Iedere keer ook in die feesten. En die feesten, direct zullen we eerst even zeggen, spreken allemaal van de Heer Jezus Christus. Als je niet gaat zien hoe deze feesten en alle andere dingen van de Heer Jezus spreken, dan zul je heel weinig van de Bijbel werkelijk volgen. Want dan zijn het allemaal verhalen, onsamenhangend of meer samenhangend, maar dan zit er toch niet het verband in. Alleen als de Heer Jezus het centrale punt is, dan kunnen we zien wat er werkelijk aan de hand is. Nou, dus de eerste drie versen die staan hier over de Sabbat, dus de rust van de Heer Jezus. Dan vers 4, daar hebben we het Pascha. Dus dat spreekt van het Lam van God dat de zonde der wereld wegnam. Dan krijgen we het feest van ongezuurde broden. Dan krijgen we dus de heiligmaking. De heiliging. Ongezuurd, dat spreekt het zuurdeesem, dat spreekt van de zonde. Dus ongezuurde broden spreken van geen zonde daarin. Dus het wegdoen van de zonde, daar is de Heer Jezus voor gekomen. Om de zonde ook uit je leven weg te doen. Oké, dan krijgen we daarna in vers 9, dan krijg je het feest der eerstelingen. Wat is het feest der eerstelingen? Jongens, dat kan niet. We hebben Bijbels. Iedereen moet meedoen in zijn Bijbel, want anders dan weet je niet waar het over gaat. Je moet altijd onderzoeken en zien of dat dingen zo zijn. Je moet het nooit van een ander aannemen. Die kan je er wel in leiden, maar die kan je ook verkeerd leiden. Dus houd dat altijd in de gaten. Zo, dan gaat het over het feest der eerstelingen. Nou, de Heer Jezus was de eersteling. Hij was degene die eerst van de dood is opgestaan. Dat is nummer 1. En dan zie je later ook in handelingen, komen we dat ook tegen, heb je de eerstelingen van de gemeente in zijn geheel. Soms lees je ook over de eerstelingen in een bepaalde gemeente. Zo, dat is het begin. Als eersteling, dus waar dat van spreekt is, je hebt de oogst. En in die oogst, dan namen ze eerst een garf, dus een bos als het ware van het graan. En dat brachten ze voor de Heere. Zie? En dat eerste werd altijd voor de Heere gegeven. Als wij dat ook doen in ons leven met alles, eerst het eerste altijd aan de Heere geven. Het eerste uur, het eerste minuut, de eerste tijd, het eerste geld. Als het eerste altijd naar de Heer gaat, dan zullen we nooit vastzitten. Want de Heer Jezus als eersteling was het bewijs van de volledige oogst. En zo alles dat eerst is aan de Heer geofferd, betekent dit, laat de kinderen maar zitten en kijk jullie maar hier, dat is beter. En zo de eersteling bewijst dat er een hele oogst is. En dat die hele oogst ook komt. En zo dat ze allemaal bewijzen. Dat zit hem dus allemaal rond de Heer Jezus. Hij is de eersteling. Zie? Je ziet ook wat hij gedaan heeft. Hij heeft zichzelf gegeven. En toen het misschien leek dat alles verloren was, omdat hij gekruisigd was, gestorven was, begraven was, toen leek het, nu is het allemaal verloren. Toen kregen we de opstanding. Nou, dat is iets voor ons. Meesten van ons hebben dat gehoord. Maar ik denk wel eens aan die stammen die dat nog nooit van de Heer Jezus gehoord hebben. En wanneer ze dat zo laten zien, dat eerst dat de Heer hier is, de Heer Jezus, er wordt van hem verteld. En zeggen ze, dat is fijn dat hij gekomen is. En dan zien ze tenslotte, ja, maar ze willen hem kruisigen. Dat is verschrikkelijk, het zal toch niet gebeuren. En dan zien ze, hij is gekruisigd. En dan zijn, soms is zo'n hele stam is helemaal verslagen omdat dat gebeurd is. Want ze zeggen, nu hebben we niks, geen hoop meer. Hij is gestorven. Hij is begraven. En dan de volgende dag wordt er verteld van de opstanding. Nou, dan komt zo'n hele stam tot leven. Want dat is iets dat onbegrijpelijk is, hoewel we het toch altijd rondom ons heen zien. En toch dat iemand zo uit de doden is opgestaan. Dus het wonderlijke is dit, wanneer we begraven worden als een graankorreltje, dan komt er mooie vrucht voort. Houd het allemaal even vast, want dat komt allemaal in het volgende uit nu, wanneer we gaan verder met het Pinksterfeest. En dat is in vers 15. En dan staat er, daarna zult gij u tellen van de andere daags na de Sabbat, van de dag dat gij de garven van het beweegoffer zult gebracht hebben. Het zullen 7 volkomen Sabbaten zijn. Dus je hebt de volgende dag en dan 7 weken. Maar goed luisteren, 7 is het getal van volkomenheid. En nu hebben we 7 × 7. Je ziet, dus wanneer we denken aan Pinksteren, en het zegt dat die dag nu tot vervulling kwam, nu werd er dus iets gezien dat tot een volkomenheid kwam. En we zullen straks zien hoe mooi dat is, maar ik zal er een beetje aan vooraf gaan. Dat in het Oude Testament was er een verborgenheid die alleen maar gekend werd in het Nieuwe Testament. En er staat er ook, dat zullen we straks zo zien, dat die dingen die waren voor eeuwen verborgen geweest. En nu wordt er iets gezien. En dan gaan we zien wat dat is. Dat staat ook hier, maar hier zagen ze nog niet ten volle wat dat was. Ze hadden dus wel, hadden ze een oog voor die oogst. Ze zagen dus wel, ja, er gaat iets gebeuren. Maar wat dat was nog verborgen. Zo, dit was aan Israël hier. Vers 16. Tot des andere daags na de 7e Sabbat zult gij 50 dagen tellen. Dan zult gij, moet je kijken, er werd vaak een spijsoffer geofferd. En een spijsoffer in zichzelf spreekt van de wandel van de Heer Jezus hier op aarde. Maar hier staat er iets anders. Hier staat er een nieuw spijsoffer. Zie je dat? De Heer offeren. Misschien hebben we daar volgende week een paar woorden over ook nog. Maar nu even dit. Zo, nu is er een nieuw spijsoffer. Er gaat iets nieuws gebeuren. Gijlieden zult uit uw woningen 2 beweegbroden. Zie je dat? 2 beweegbroden brengen. Zij zullen van 2/10 meelbloem zijn. Gedecemd. Als je het spijsoffer neemt in hoofdstuk 2 van Leviticus, dan staat er geen decem in. Want het spreekt van de Heer Jezus. Je weet, het zuurdecem spreekt van de zonde. Dus er zit geen zonde in de Heer Jezus. In hoofdstuk 2 spreekt het van de Heer Jezus. Maar hier kan dat niet van hem spreken, want hier zit wel zuurdecem in. En dan staat er moeten er 2 zijn. En als je straks in Handelingen gaat lezen, je gaat verder lezen, dan krijg je dit. En vooral als we het boek van Efeze lezen, dan krijg je dit. Dat hij heeft die 2 1 gemaakt. Waar hebben we het over? We hebben het over Israël en de heidenen. We hadden altijd de Joden en de heidenen. En in de Heer Jezus Christus heeft hij 1 nieuwe mens gemaakt. Wat? 1 nieuw. Zo, deze 2 beweegbroden, die worden 1 in de Heer Jezus. Zie je hoe belangrijk is dat hij het centrale punt is, want anders zien we dat niet. Want je ziet ook in de verdere feesten, je ziet dus hier ook hoe eerst over Pasen, en dan zie je wat ertussen gebeurt, dan zie je Pinksteren, dat hebben we dus gehad. Dan zie je het volgende feest, bijvoorbeeld het feest des geklangs of van trompetten, dat hebben we nog niet. Dat zien we bij de opname. Dan zie je dat getypeerd. Zo, je kunt daarin lezen wat er dan werkelijk gebeurt. En de grote verzoendag, wanneer Israël weer tot de Heere trekt. En dan kom je aan het loofhuttenfeest. Dan spreek je van 1000-jarige rijk. Dus je ziet, de hele kalender van God ligt in dit hoofdstuk. En dus je kunt zo er doorheen gaan en dan zie je wat de betekenis er allemaal van is. Dat is natuurlijk heel belangrijk, want dan zie je wat er gaat komen. En als je dan naar het Nieuwe Testament gaat en je gaat bij Handelingen beginnen, dan heb je zicht op hetgeen wat daar aan de hand is. Oké? Gaan we zo doen. En dus we zullen even dit aflezen, vers 17. Dus je hebt gedecemd, zullen ze gebakken worden. Het zijn de eerstelingen, de heren. Gij zult ook met het brood 7 volkomen 1-jarige lammeren en een var, het jong van een rund en 2 rammen offeren. Zij zullen de Heere een brandoffer zijn. Zie, gaat niet zonder het offer. Met hun spijsoffers en hun drankoffers, een vuuroffer tot een lieflijke reuk, de Heere. Dat vind je terug in Efeze 5 vers 2. He? Die lieflijke reuk voor de Heere. Dan gaan we nu even een momentje nemen, dan gaan we terug naar Handelingen. En dan ga ik vragen, waar gaat het in Handelingen 2 om? Dan mogen we onszelf toch wel even afvragen, waar gaat het in Handelingen 2 om? Wat is er eigenlijk gebeurd? En dan hebben we het over de uitstorting van de Heilige Geest. Maar wat betekent dat eigenlijk? Laat ik het misschien zo vragen. Wat gebeurt er in de tabernakel wanneer de kandelaar aangestoken wordt? Wat gebeurt er dan? Dan komt er licht. Dan komt er licht. Wat wordt er dan gezien? Dan zie je alles aangaande de Heer Jezus. Zie? Nou, in Handelingen 2, op die eerste Pinksterdag, toen was er een prediking. En het leek misschien voor velen helemaal nog niet zo bijzonder, want Petrus die was er aan het prediken. Nou, hier was een visserman, die was aan het prediken. En wat was zo bijzonder? Ja, ze dachten, wat is hij er allemaal aan het vertellen, hè? En sommigen zeiden ervan dat hij dronken was. Waarom? Ze konden niet vatten, of liever gezegd, ze wilden niet vatten wat er eigenlijk aan de hand was. Dat God hier dus met dit nieuwe spijsoffer aan de gang was. Zie? Dat hij bezig was hier om 2 beweegbroden 1 te maken. Waarom is de Heilige Geest gekomen? Nou, als je dat in de meeste plaatsen vraagt, dan is het zo dat we kracht voor dit en kracht voor dat hebben. Nou, veronderstel eens. Dan ga ik het zo vragen. Wat denk je dat het beste is? Dat jij de kracht van de Heilige Geest hebt? Of dat de Heilige Geest jou heeft? Heel verschil, hè? Wat een gevaarlijk iets als iemand kracht heeft. Heb je wel eens gezien in deze wereld wat een gevaren er gebeuren wanneer mensen kracht hebben? Wanneer ze macht beginnen te krijgen? Wat een gevaarlijk iets, hè? Maar wat een verschil als je bijvoorbeeld dat hier ziet, die man Petrus, hoe die gebruikt werd in de hand als het ware van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest was die olie die er doorheen stroomde en zo liet zien het licht van de Heer Jezus. En waaraan gaande predikte hij? Nou, dat zie je bijvoorbeeld in vers 31, 32, 33 vooral. Hij predikte aan de Heer Jezus en dan ging het voornamelijk, kijk vers 31 maar, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Hij was dus aan het prediken dat jullie hebben hem gekruisigd, dat hebben jullie hier gedaan, en God heeft hem doen opstaan, heeft hem opgewekt. Wat is opwekking? Opwekking is heel eenvoudig, iets dat dood is. Tot leven wekken. Dan hoeft dat nog niet helemaal. Als morgens, misschien lig je te slapen en je bent werkelijk goed in slaap. Dan komt er iemand en die wekt je op. En dan moet je goed luisteren, want anders brengt dit brengt veel verwarring. Als iemand dan opgewekt is uit zijn slaap, dan krijg je een opstanding en iemand staat op. Dat is gewoon heel eenvoudig. Maar er kan best heel wat verwarring door ontstaan. Hè? Het is heel eenvoudig. Als je slaapt en iemand die wekt je op, dan ben je dus opgewekt. En als je dan opgewekt bent, dan kun je opstaan. Dan hebben we een opstanding. Wij waren dood in ongerechtigheden en zonde. En de Heer Jezus die heeft ons opgewekt. En dan mogen we opstaan. Heel eenvoudig. Zo Petrus die spreekt hier aan hetgene wat er gebeurd is net vooraf. 50 dagen van tevoren. 7 weken. Wisten hun dat? Natuurlijk wisten ze dat, want ze kenden al die feesten. Hij sprak hier, dan moet je even dit duidelijk hebben, en hij sprak hier tot Israël. Hij sprak hier niet tot de heidenen, hij sprak hier eerst tot Israël. De heidenen die krijgen we later. In hoofdstuk 8 krijgen we Samaria, hoofdstuk 10 krijgen we de heidenen, en dan gaat hij weer naar Cornelius toe, en zo verder. Maar, dus hij begint, dat zie je in Romeinen 1 ook, eerst naar de Joden en dan naar de Grieken. Naar de heidenen. Zo, we zien hier heel duidelijk wat er aan de hand is. Wat gebeurt er dus? Hij predikt hier en hij predikt dan gaande de Heer Jezus Christus dat hij is opgestaan. En dat geeft het licht. Iemand die hun gekruisigd hebben en die nu opgestaan is, dat is natuurlijk absoluut heel bijzonder. En nu zijn ze ineens onder zo'n druk, want nu zeggen ze, wat moeten wij doen? Wat moeten we doen? Wat kunnen we hiermee doen? En dan zegt hij wat er gezegd wordt hier in vers 37. Wat zullen we doen? En dan vers 38 dat je moet u bekeren. Hè? Nou, dus we gaan nog even terugdenken aan de handelingen dan. Wat gebeurt er dus? We hebben het over de doop van de Heilige Geest. We hebben het over de uitstorting van de Heilige Geest. Wat gebeurt er dan? Heel eenvoudig, de doop van de Heilige Geest. Dat moet goed luisteren, want daar is de grootste verwarring over. Dat gebeurt maar één keer. Dat is gebeurd en dat wordt nooit meer herhaald. We lezen hier, het is vervuld. Het is tot volheid gekomen. Het gaat niet weer eens een keer gebeuren om nog eens te verbeteren. Nee, dat kan niet. We hebben niet nog eens een Pinksteren zoals toen. We kunnen nu alleen maar Pinksteren herdenken. We kunnen het niet meer nog eens overleven, want het is gebeurd. Het is tot volheid gekomen. En in die volheid mogen we leven. Wat is er dan gebeurd wanneer we hebben over de doop van de Heilige Geest? Heel eenvoudig. Het gaat hierom. We hebben dus Joden en heidenen, die worden gevormd in één. Ze worden nu het lichaam van het hoofd dat in de hemel is. De Heer Jezus Christus. Zie? Zo, er wordt één lichaam gevormd en het hoofd de Heer Jezus. Nou, dat kom je dan geregeld tegen. Dat is hetgeen dat Petrus hier bracht op die eerste Pinksterdag. Nou, dat zie je ook verder. Nu gaan we dan ook even naar Efeze kijken om dit zo verder te bevestigen en te laten zien. En dan ga ik even een beetje achterstevoren doen. En in hoofdstuk 3... En dan gaan we terug naar hoofdstuk 1. Het is gewoon belangrijk dat je dit ziet. Want als je dit goed ziet, dan is dat hetgeen dat je het meest zal opbouwen. Laatste 1289, Efeze 3. En dan staat er, we lezen van vers 8 eerst. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Zo, daar gaat het om, hè? Die onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En alle te verlichten, dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de macht in de hemel, de veelvuldige wijsheid Gods. Naar het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heer. In de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan hem. Je ziet dus deze dingen die waren verborgen van eeuwen her. Die waren niet gezien dat de Joden en de heidenen één zouden worden in de Heer Jezus. En dat de Heilige Geest is gekomen om de gemeente, om in één keer, bijvoorbeeld op de dag van Pinksteren, werd er in één keer 3000 mensen, die werden in één keer gevormd in het lichaam van de Heer Jezus. En daarna krijg je de toevoegingen. En zo nog steeds, dus het moment dat je wedergeboren bent, het moment dat je werkelijk de Heer Jezus in je leven ontvangen hebt, Dat moment wordt je geplaatst door de Heilige Geest in het lichaam van Christus. Waar hebben we? Want sommigen, er zijn allerlei gedachten over. En die willen we heel duidelijk laten zien. Want bijvoorbeeld sommigen denken dat wanneer je gedoopt wordt, dat je dan werkelijk bekeerd bent. Nee, want hoe lang er ook tussen zit, of dat ik vandaag bekeerd ben en vandaag gedoopt ben, dan moet er toch altijd nog wel een uur tussen zitten. Of dat een maand duurt of een jaar, er zit altijd tijd tussen. Maar het moment dat je wedergeboren bent, dan neemt de Heilige Geest je, want je bent geboren van de Geest, Johannes 3. Dus dat moment word je geplaatst in het lichaam van de Heer Jezus. 1 Korinthe 12, vers 13. Kijk daar nog maar een keer naar, dan zie je dat daar. Nu gaan we even terug naar hoofdstuk 1 van Efeze. Hoofdstuk 1 van Efeze. Gewoon heel nodig dat we rustig deze dingen zien. Want dan geeft dat rust in je leven om te zien waar we mee bezig zijn. En dan is, gaan we lezen van vers 15. Ook hier heb je in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk, heb je het waar het spreekt over de verlossing door het bloed van de Heer Jezus. En dat is door de rijkdom zijner genade. Maar van vers 15 af gaan we lezen dat Christus is het hoofd der gemeente. Dat staat er zelfs nog bovenin, in de meeste van je Bijbels misschien. En daarom ook ik gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus, dat onder u is en de liefde tot al de heiligen, houdt niet op voor u te danken, gedenkende uur in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Nogmaals, het is belangrijk dat we God kennen. Dat is het eeuwige leven. Dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat is dus het eeuwige leven. Het is een kennis van een persoon. Het is heel belangrijk dat we zien dat de Heer Jezus is een persoon en dat we hem kennen. Nu is het ook belangrijk dat in de juiste begrippen dat de Heilige Geest is ook een persoon en dat we die ook als een persoon kennen. En dat we de Vader ook als een persoon kennen. Dus heel wat anders wanneer je personen kent als wanneer je onderwerpen kent. En dat is een van de moeilijkheden die je vandaag vaak hebt. Mensen zijn wel bezig met onderwerpen, maar zoals we dat pas nog gezien hebben, ik denk dat dat de Bijbelschool was, dat is het, wat is meer belangrijk, hè? Leer of liefde? En daar zaten we best eventjes over, hè? Welke het belangrijkst is, of licht of leven, wat is het belangrijkst? En dan zitten we dus te denken, wat zou het belangrijkste zijn? En dan kunnen we het nog hebben over vrede, over genade. Wat is het belangrijkste? Wel zie je, wanneer de Heer Jezus het woord is, dan is Hij de leer. De Heer Jezus is de liefde, Hij is het licht, Hij is het leven, Hij is de vrede, Hij is de genade, Hij is alles in allen. Zo, je kunt niet zomaar een onderwerp nemen en zeggen, zie dit onderwerp zet ik vanavond voor u. Nee, het is altijd een persoon. Natuurlijk, ik kan vooral nu kan ik er wel eens over spreken dat, ik mis dat mijn vrouw er niet is om te koken. Nou, dan zou je zeggen, is dat het enigste waar je ze voor mist? Dus dat klopt alweer niet, als ik dat zou zeggen. Als ik zou zeggen, ja, ik vind het niet zo gezellig in huis. Ja, dan klopt dat ook weer niet op zichzelf. Al die dingen zijn wel waar, maar het is allemaal verbonden met een persoon waar het om gaat. Dus ik kan niet zomaar zeggen, ja, ik mis dit of ik mis dat. Kun je wel eens zeggen, maar tegelijkertijd is dat natuurlijk een heel gevaarlijk iets, want dan ben je met één ding bezig. En dan wordt zo gauw als je met één ding bezig bent, word je heel wankelbaar, want dan sta je heel onevenwichtig. Want je bent bezig, het is de bedoeling dat we bezig zijn met het geheel, met de gehele persoon. En als je met de gehele persoon bezig bent, dan denk je aan de Heer Jezus als het hoofd. Maar dan denk je, dan als je denkt aan het hoofd, vergeet je niet het lichaam. Want het is één persoon. Dat lezen we ook in Efeze 2, hè? Dat hij is één. Hè? Eén nieuwe mens. Zo dat wordt een eenheid. Zo wanneer we denken aan de Heer Jezus. Dan is het een eenheid. Is het niet wonderlijk dat hij en u en ik, voor alle die in de Heer Jezus zijn, zijn een eenheid. Niet een verdeeldheid. Zie, als ik zeg, hier is mijn rechterhand, hier is mijn linkerarm, en ik zeg, ja, die is ook wel belangrijk, en dan heb ik het over deze voet, dan zeg je, dan krijg je een verdeeldheid. Dan ga je aan verschillende delen denken. Maar dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat we de eenheid zien van het geheel. En daarom in deze tijd is dat best moeilijk, want je ziet veel verdeeldheid, maar niet de eenheid van de persoon. En als je mij vraagt, denk ik dat het gewoon moet zijn, omdat de eenheid van die persoon niet gezien is. Als de Heer Jezus één is, en ik zie hem, dan zie ik de eenheid. Oké? Okay? Zo, hier verder lezende, dan zegt hij, namelijk verlicht de ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid zijner erfenis in de heiligen. Zo, je ziet wat hij in de heilige geïnvesteerd heeft. Zie je dat? De Heer Jezus die heeft alles geïnvesteerd in de heilige. In u en mijn leven. Daar heeft hij alles geïnvesteerd. Dan is het ook belangrijk dat ik alles investeer in hem. Niet in mezelf, maar in hem. Zo, dan ben ik met hem bezig. En de meer dat je met hem bezig bent, de meer dat... Vorige week vroeg er iemand aan de dienst en zegt, ja, we hebben wat moeite met communicatie en zo en nog wat dingen. Ik zeg, ja. Hoe is uw relatie met de Heer Jezus? Ja, je kunt wel zeggen dat je kunt niet communiceren met iemand anders. Maar als mijn communicatie, als mijn relatie met de Heer Jezus goed is, dan is mijn relatie met jou ook goed. Heb jij dan een probleem? Dat is dan tussen jou en de Heer, maar niet tussen jou en mij. Als er iets tussen jou en mij is, dan moet ik bij mezelf beginnen en niet bij jou. Maar meestal doen we dat andersom. Want dat is makkelijker. Tenminste, zo lijkt het. Alleen, het werkt niet. Het werkt zo niet. Zo eerst is, hoe is mijn relatie? En dan moeten we niet vergeten drie R's. Hè? Rust, relatie en reinheid. En in die volgorde. Okay? Zo onze rust. Bijvoorbeeld van de week. Dus even een persoonlijk, maar ik wil dat wel als een voorbeeld gebruiken. Ik heb best altijd een beetje op mijn programma. En ineens dan zegt de Heer, dat is genoeg. En toen heb ik een dag rust moeten nemen. Heel bijzonder als je dat eigenlijk niet zo doet. Gewoon een dag rust. Het was donderdag. En ik heb ook verder eigenlijk heel weinig kunnen doen. Dus een beetje verse lucht. Ik heb gewandeld, ik heb gefietst, ik heb mijn Bijbel gelezen natuurlijk, met de Heer gepraat. Maar niet de dingen die ik dacht dat ik zou gaan doen. Die werden allemaal terzijde geschoven en die waren opeens helemaal niet belangrijk. Waarom? Omdat eerstelijks is altijd die relatie met de Heer Jezus belangrijk. En soms kun je wel eens vinden dat je ineens gestopt wordt en dan zegt, het is net of dat dan de Heer tegen je zegt, nu ik eerst. Dat is heel mooi, hè? Ja, we vinden het niet altijd mooi op dat moment. Joost, die zit daar te glimlachen. Er zullen er best meer die ervaring hebben. Maar dus van tijd tot tijd kom je dat tegen. Dan ben je jezelf een beetje aan het, wij noemen dat, voorbijlopen. En dat, ik heb je wel eens verteld toen ik van naar met die jeugd wegging. Daar bij de Moer, dicht bij Tilburg. En toen vroegen ze of dat ik ging mee voetballen. Dus Bas, had jij nou mijn plaats ingenomen, was het niet zo slecht geweest. Maar mijn vrouw zegt, nou moet je niet zo gek doen. Want dat heb je al niet gedaan. Ik zeg, nee, ik ben ook heel niet van plan. Maar ja, als je niet met die jongens meegaat, dus ja, dit zijn gasten, 20, 25. En die zeggen, ja, als je niet met ze meegaat, kun je ook niet met ze praten. Dus ik zeg, Nou, ik bekeerde mijn eigen, dus ik ging wel mee. Dus ik was aan het voetballen, jongens, en ik achter die bal aan. Maar ik kon mezelf niet bijhouden. Weet je wat dat betekent? Dat je gaat vlugger dan je benen gaan. Heb je dat eens gehad? En weet je wat eraan gebeurt? Dan ga je zo. Dan ga je dus over de kop. En inderdaad, ik ging over de kop, een keer of drie misschien, ik weet niet hoe vaak. En toen stond de kop, was ik nog mijn richting kwijt, dus toen ging ik weer een keer, en ik ging de andere kant op. En dan ga je dus over de kop. Heel bijzonder, hè? Dan mag je gerust om lachen, hoor. Dat is mij overkomen, en jullie hadden graag een film van gehad, maar die hebben we helaas niet. En daar ben ik blij genoeg om. Maar goed, ja, er waren verschillende die graag een film gehad hadden. En de jongens die hadden natuurlijk veel schrik erom. Oh, mijn koos, zo moet je niet voetballen. Je moet de bal achterna, ja. Goed, dat is mooi. Dus je ziet, dan ga je te snel en dan ga je... over de kop, over de kop. Zo, de Heere, die komt gewoon tot je en die wil je hier laten zien, de kennis van hem. Nou, vers 18 wijst dat uit. Namelijk, verlicht de ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid, zijn erfenis in de heilige. En welke de uitnemende grootheid zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte zijn macht. Die hij gewrocht heeft, moet kijken, want hier komen we tot dat punt, in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dus dat is gebeurd in de opstanding. Zie dat? Daar heeft God zijn kracht in laten zien, in die opstanding. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. Ver boven. En alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Zie je dat? Welke zijn lichaam is en de vervulling desgene die alles in allen vervult. Nou, hier hebben we dus wat er gebeurd is in het vervullen in de volheid van Pinksteren. Er is iets wonderlijks gebeurd. Het was van ouds al verteld, maar nu is het gebeurd. Wat is het? Het is dat de Heilige Geest is gekomen. Mag ik het eerst zo zeggen? De Heilige Geest is uitgestort en die heeft de Heer Jezus laten zien. En dat is vandaag nog zo. Het is de Heilige Geest die komt en die de Heer Jezus laat zien. Zullen we teruggaan naar hoofdstuk 1 van Genesis? En dan zullen we daar zien dat in het begin schiep God de hemel en de aarde. En de aarde nu was woest en ledig. En er was duisternis op de afgrond. En toen was het de geest van God die zweefde over die duisternis en over die afgrond. En dat was net zoals jou en mijn leven. Er was duisternis op die afgrond. En daar zweefde de geest van God over. En toen hoorden we het woord van God. God die zei, er zij licht. En er was licht. Zie, de Heilige Geest die zweefde erover. En God die zei, er zij licht. En er was licht. Je ziet hoe die olie voortdurend het licht doet schijnen. En alles... Denk even terug weer aan die tabernakel. En als je die kandelaar er ziet staan, dan zie je alles aangaande de Heer Jezus. Wanneer de olie werkelijk door die kandelaar stroomt. Toen de olie door de kandelaar van Petrus stroomde, toen zagen duizenden mensen zagen het licht. En vandaag is dat nog zo. Hij is gekomen om de Heer Jezus te laten zien. En dan het evangelie is heel duidelijk. Het is het sterven, het begraven en de opstanding van de Heer Jezus. Zo, het is weer de prediking aangaande het sterven, het begraven en de opstanding van de Heer Jezus. Dat gezegend wordt, dat genomen wordt door de Heilige Geest en tot de harten komt en zo het licht laat zien. En dan is Hij het die bij de wedergeboorte iemand plaatst in het lichaam van de Heer Jezus. Wat een plaats om die in te nemen, zoals God die geeft aan een ieder van ons, afzonderlijk en dan alle tezamen. Want we zijn natuurlijk allemaal delen van het geheel. Maar ook daarin is het niet goed om het deel afzonderlijk te bekijken. We moeten altijd het geheel zien. Maar, om even terug te gaan voor een momentje naar... we gaan dan niet terug naar het slaan, maar we gaan even terug naar het denken. Naar Leviticus 23, waar we zagen, er was wel dat brood, dat had wel zuurdeesem in het. Herinner dat wel. Wat betekent dat? Dat de gemeente hier is nog niet zonder zonde. Zie je? Maar het is heel mooi dat God toen dat al liet zien. En dat je nu zo die kalender mag zien. We zien dan ook hoe God alles zo wonderlijk geschapen heeft. En dat hij het allemaal zo op een rijtje gegeven heeft. En dat beetje bij beetje die dingen allemaal uitgewerkt zijn. En nu zijn we aan het wachten. Niet op Pinksteren, want dat is geweest. Nu zijn we aan het wachten tot we horen de trompet. De bezuin. Als bezuin geschaal des Heren. Hè? Daar zijn we nu op aan het wachten. Want dat komt. En ik denk heel spoedig. En als dat bezuingeschaal klinkt. Geliefde, als dat nu zou klinken. Dan weet ik wel. Dan boom, ben ik vertrokken. Oh. Er zijn in ieder geval twee vertrokken dan. Hè? Ik weet niet wat jullie gaan doen. Maar dan zou het wel eens eenzaam kunnen zijn. Voor, hè? Als je niet werkelijk de Heer Jezus kent, dan zou het eenzaam zijn. Goed, we zien dus hier, en vooral ook in Efeze, spreekt er heel wat over de gemeente. Het spreekt het over als een tempel, als een woonstede, als een nieuwe mens en zoal. Dus dat gezien hebbende, gaan we nog even terug naar Handelingen om daar af te sluiten. En dan is er iets heel bijzonders in het laatste vers van Handelingen 2. Of misschien de laatste twee versen. Maar er gebeurde hier iets. En dagelijks eendrachtiglijk in de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid. Mooi hè, dat eenvoudigheid des harten. En prezen God. En hadden genade bij het ganse volk. En toen deed de Heere weer iets. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. De Heere voegde toe. De Heere kan alleen toevoegen. Kunnen wij niet. We kunnen het evangelie verkondigen, we kunnen het uitdragen, we kunnen het vertellen. Maar de Heere die voegt toe. En zo doet de Heere ook het werk in ieder van de harten. Wij kunnen zo het woord geven. En dan mogen we zien dat wanneer iemand het woord voortdurend aanneemt. Dat je ziet er is een groei in het leven. Er is een verandering in het leven. Er is een vernieuwing in het leven. Dat er is een opbouw, een versterking, een stabiliteit, een evenwicht komt er in het leven. Huh? Maar wij kunnen dat niet doen. We kunnen alleen maar erover vertellen wat God ons zo rijkelijk gegeven heeft. En dan, als je zo van je rijkdommen uitdeelt, dan kan een ander ook van jouw rijkdommen genieten. Als ze voor jou werkelijk rijkdommen zijn. Dus laat het een rijkdom zijn. Want we zien dus die onnaspeurlijke rijkdommen. Waar zien we die? In de gemeente. Door de gemeente mogen we dus gaan zien de veelzijdige, de veelkleurige wijsheid van God. Zullen we hem danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor het wonder van uw genade dat we zo mogen zien naar uw woord en dat we mogen weten wat gij tot ons te zeggen hebt. Heer, dat deze dingen ook duidelijk mogen zijn. Dat we mogen zien, Heer, dat de Heer Jezus hierdoor verheerlijkt is. Dat hij is gekomen, hij heeft de Vader verheerlijkt en de Vader heeft hierdoor hem verheerlijkt. En dat inderdaad op tijd gekomen is die volheid van die Pinksterdag. Het kon niet gebeuren voordat de Heer Jezus verheerlijkt was. Het gebeurde nadat de Heer Jezus verheerlijkt was. En dat we nu zo één met hem mogen zijn. Vader, we bidden zo dat de volheid van deze waarheid zo ieder hart mag vervullen dat het een ware Pinksterdag mag zijn en te kennen de Heer Jezus Christus in zijn volheid. Zo dragen we iedereen liefde aan u op en zeggen u dank in Jezus' naam. Amen.